Vanmorgen wil ik verder met jullie nadenken, kijken naar het thema van relaties en aandacht. Zoals ik zei, contactpersonen zijn niet degene die voor ons aandacht invullen. Aandacht vullen we met elkaar in en contactpersoon kijken van hoe gaat dat. En dat is heel belangrijk, want het is eigenlijk onmogelijk, zegt de Bijbel, om alleen in het leven te staan. Wij zijn geschapen tot relaties. Daar hebben we de laatste maanden vaak over gesproken met elkaar in de gemeente. En ik ben op zoek naar een tekst. Maar dat is ook uit Efeze 2 vers 19 tot 22. Gaat met name om vers 22. Samen is niet alleen iets wat belangrijk is voor het gewone leven van hoe je als mensen met elkaar omgaat. Maar samen, en daar had Lodewijk vorige week het ook al over, naar aanleiding van Efeziërs 3 vers 18. Daar staat u samen met alle heiligen, zult u in staat zijn om te beseffen hoe groot Gods liefde is. De liefde van God verstaan en dat toepassen in je leven, dat doe je samen met anderen. Dat is, liefde is bij uitstek iets wat uit relaties voortvloeit en waar je relaties ook voor nodig hebt om te zien en te ervaren hoe dat werkt. Maar in Efeziërs 2 staat, zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen en huisgenoten van God. Gebouwd op het fundament van de apostelen en de profeten, met Christus Jezus zelf als hoeksteen. En vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan hem, de Heer. In wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn geest. U wordt samen opgebouwd tot een plaats waar God woont door zijn geest. Kerk kan je nooit alleen zijn. Je kan wel alleen christen zijn, maar niet een woonplaats van God, een tempel van zijn Heilige Geest, waar hij als het ware de relaties vult en de wereld verandert in hoe je met elkaar omgaat. Maar op het moment dat je daarover gaat praten, wordt het best wel lastig. Want daar hoef je niet zo lang over na te denken om te beseffen en te realiseren dat de meeste dingen waar wij mee worstelen in het leven, hebben juist met relaties te maken. Ik heb het een van mijn vorige preken ook al genoemd uit het boek De Uitnodiging. Wordt ook gezegd op een gegeven ogenblik dat door relaties ontstaan als het ware de meeste beschadigingen, de meeste pijn, de meeste wonden in levens van mensen. En tegelijk heb je juist relaties weer nodig om gezond in het leven te kunnen staan. Wil je vertrouwen hebben in het leven, heb je ook nodig dat je vertrouwen hebt in mensen. En daarvoor heb je dus mensen nodig in wie je vertrouwen kunt hebben. Dat je een vertrouwensband opbouwt en dat je besef begint te krijgen dat naar binnen gaat werken van het leven is wel goed. Er is iets en er is iemand dat mij, wie mij draagt. Op hoogte en op dieptepunten. Maar hoe vind je nou dat samen waar sprake is van gezonde relaties? Hoe vind je nou de balans tussen wat je moet geven en wat je moet ontvangen om als mens vooruit te kunnen, om te kunnen blijven groeien? Wij zijn verbonden met allerlei netwerken in de wereld. Je bent op werk, in je gezin, thuis, op school. Overal waar je komt heb je een netwerk en contact en relaties met mensen. Overal staan wij onder de invloed van andere mensen en beïnvloeden wij anderen weer in hoe wij ons gedragen, hoe wij praten, hoe we kijken. De dingen die wij zeggen, maar ook de dingen die hoe wij uit onze ogen kijken. En er is een enorme spanning tussen het zoeken naar een relatie waar God als het ware met zijn liefde doorheen werkt en mensen kan zegenen en tegelijk dat we openstaan voor de wereld om ons heen en wat naar binnen toe komt. Het is een spanning, het zijn als het ware twee krachtenvelden die op elkaar inwerken. Van de wereld, zegt de Bijbel, de wereld die beïnvloedt ons, die stuurt ons aan, die komt naar binnen bij ons. met al zijn mooie en zijn slechte kant. En tegelijk is daar het verhaal van het evangelie, van het koninkrijk van God, van de liefde van Jezus Christus, waarmee wij worden aangestuurd om in de wereld te staan. We zijn nu op weg naar Pasen, naar Goede Vrijdag en Pasen. En op Paasmorgen gaan we een enorme feest vieren. Maar vooraf aan Pasen is er dat moment op Goede Vrijdag, wanneer de allerbeste, meest volmaakte mens van de wereld aan de kruis is geslagen. Want onze relaties met elkaar in deze wereld konden hem niet verdragen. En wat was nou het grote verschil? Waarom was die spanning zo groot? Hoe zag dat er dan uit? Hoe kan je dat een beetje benoemen? En ik, door de jaren heen, heb ik af en toe eens wat zitten lezen in boeken van leiderschap en zelfontwikkeling. Je kent ze misschien wel, een van de heel bekende schrijvers op het gebied is Stephen Covey. Maar ook in ons eigen land, iemand als Ben Tichelaar, die veel geschreven heeft over jezelf ontwikkelen. En één ding zeggen ze steeds weer, als je echt iets wil veranderen in deze wereld, dan begin je bij jezelf en dan gaat het van binnen naar buiten. Van binnen naar buiten. Naar buiten. Dus de vraag is steeds weer, wat komt er uit jou? Wat doe jij? Welke initiatief toon jij? Want de andere kant ervan is van buiten naar binnen. Dat is dat ik in mijn hele doen en laten voortdurend verwacht dat het goede naar mij toe zal komen. Dat anderen voor mij zullen zorgen. De politiek is daar een prachtig voorbeeld van, dat hoe wij verwachten dat iemand in Den Haag ervoor zorgt dat mijn leven goed kan lopen. En natuurlijk, politiek heeft een verantwoordelijkheid, maar dat is wat anders als dat ik voortdurend afwachtend ben en kijkend naar Den Haag of naar de provincie of waar dan ook, om te zeggen van zij of hij doet het wel of niet goed, want en ik ben pas tevreden als zij dit of dat gaan doen. Je kunt op die manier ook met elkaar in de gemeente omgaan. Ik verwacht van de andere mensen dat zij mij aanschieten. Ik verwacht van de voorganger dat hij een bepaalde manier van doen heeft of spreken. Of ja, wat hij wel of niet doet. Of de oudste, of de afdelingshoofd, of onze levensgroepleider. Dan leg je constant weer de verantwoordelijkheid voor jouw geluk en jouw welzijn. En wat jij wel of niet kunt doen, leg je steeds weer bij iemand anders. En er is natuurlijk een soort grijs gebied waarin de een overgaat in de ander. Maar grotendeels kun je zeggen, in grote lijnen, dat er die twee bewegingen zijn. Twee richtingen. Van binnen naar buiten of van buiten naar binnen. Kijk ik naar mezelf, ben ik bereid om de eerste stap te zetten? Ben ik bereid om liefde te tonen, ook als ik niet direct liefde terug ontvang? Ben ik bereid om te zegenen, ook als een ander mij die niet direct zegent? En dat vergt soms ook een stukje wijsheid en zoeken. Maar wij staan er gelukkig niet alleen in. Heel bekende woorden van Jezus in Johannes 7 op een loofhuttenfeest. Daar staat hij in de tempel. In Johannes 7 vers 37 en 38. Daar staat op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep echt luid. Zoals wij vanmorgen met elkaar hebben gejuicht, ongeveer op zo'n niveau moet hij ook geroepen hebben. Tussen al die mensen, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. En ik dacht altijd dat het twee zinnen waren, maar het zijn twee zinnen. En dan komt er achteraan, rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Als je bij hem begint dus, zegt hij, van binnen naar buiten, dan komt er een stroom van levend water door je heen naar buiten toe. En toch, we kunnen over het loofhuttenfeest heel veel dingen vertellen, ook over de geest, daar kom ik zo meteen op terug. Maar als je zo gauw je in het evangelie van Johannes gaat lezen en daaruit gaat spreken, dan is het bijna zo dat je op elke vers wel twee preken kunt houden. Dus ik wil het vandaag wat lichtvoetig eroverheen stappen. Maar hou even deze woorden vast. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. En dan wil ik met jullie gewoon Johannes 7 gaan lezen. Vanaf het eerste vers. Het voorstukje, het gesprek en de spanning wat daar opgebouwd wordt. Dat die woorden van Jezus, Die snijden zo diep, die hebben zo ontzettend veel betekenis, wat je gaat zien op het moment dat je terug gaat kijken waar dit allemaal over heeft. Ik ga met jullie Johannes 7 lezen, vanaf vers 1. Daarna trok Jezus door Galilea in Judea. In Judea wilde hij niet komen. En daar staat het al, omdat de Joden daar hem wilden doden. Nu naderde het Joodse loofhuttenfeest en daarom spoorden Jezus' broers hem aan. Blijf toch niet hier. Ga naar Judea. Dan zien ook je leerlingen het werk dat jij doet. Niemand doet toch iets in het geheim als hij bekend wil worden. Als je dit soort dingen doet, laat je dan zien aan de wereld. Ook zijn broers geloofden namelijk niet in hem. Maar Jezus zei, mijn tijd is nog niet gekomen. Voor jullie is elke tijd goed. De wereld kan jullie niet haten, maar mij haat zij wel, omdat ik verklaar dat wat zij doet slecht is. Gaan jullie maar naar het feest, ik ga niet, omdat de tijd voor mij nog niet rijp is. Dat zei hij en hij bleef in Galilea. Maar toen zijn broers naar het feest vertrokken waren, ging hij zelf ook, niet openlijk, maar in het geheim. Intussen keken de Joden op het feest al naar hem uit en ze vroegen zich af waar hij was. Overal werd over hem gesproken. Sommigen vonden dat hij een goed mens was. Anderen meenden dat hij het volk misleidde. Maar niemand durfde openlijk over hem te spreken uit angst voor de Joden. Toen het feest al halverwege was, ging Jezus naar de tempel en hij gaf er onderricht. Dus de achtergrond hier, even heel kort. Jezus heeft dus al door van zijn broers gehoord van je moet je zichtbaar maken. Toon maar wie je bent. En hij zegt, daar is deze tijd niet voor. Want zegt Johannes, zij geloofden nog niet in hem. En dan begint Jezus onderricht te geven. De Joden waren verbaasd. Hoe weet hij dat allemaal? Terwijl hij geen opleiding heeft gehad. En Jezus zei, wat ik onderwijs, heb ik niet van mijzelf, maar van hem die mij gezonden heeft. Wie er naar streeft te doen wat God wil, zal weten of mijn leer van God komt, of dat ik namens mijzelf spreek. Wie namens zichzelf spreekt, is uit op zijn eigen eer. Maar wie uit is op de eer van wie hem gezonden heeft, is betrouwbaar. Hij bedriegt niemand. U hebt van Mozes toch de wet gekregen, maar niemand houdt zich aan de wet. Waarom probeert u mij te doden? U bent bezeten, riepen de mensen. Wie probeert u dan te doden? En Jezus antwoordde, één ding heb ik gedaan en u staat allemaal versteld. Nu heeft Mozes u de besnijdenis gegeven. Niet dat die van Mozes komt. Ze komt van de aartsvaders. En u besnijdt ook op Sabbat. En als er op Sabbat besneden wordt, omdat anders de wet van Mozes wordt overtreden, waarom bent u dan kwaad wanneer ik op Sabbat iemand helemaal gezond maak? Ga in uw oordeel niet op de schijn af, maar laat uw oordeel rechtvaardig zijn. Sommige Jeruzalemmers zeiden, is dat niet die man die ze wilden doden? Moet je zien, hij spreekt vrij uit en ze zeggen niets tegen hem. Zouden onze leiders werkelijk tot overtuiging zijn gekomen dat hij de Messias is? Wanneer de Messias komt, zal niemand weten waar hij vandaan komt. Maar van hem weten we wel waar hij vandaan komt. Bij zijn onderricht in de tempel zei Jezus luid en duidelijk, u kent mij en u weet waar ik vandaan kom. Maar ik ben niet namens mijzelf gekomen. Ik ben gezonden door iemand die betrouwbaar is. En hem kent u niet. Ik ken hem, omdat ik bij hem vandaan kom en hij mij heeft gezonden. Toen wilden ze hem grijpen, maar niemand deed hem iets, omdat zijn tijd nog niet gekomen was. Onder het volk waren er velen in hem gaan geloven, want zeiden zij, wanneer de Messias komt, zal die niet meer wonderen tekenen verrichten dan hij heeft gedaan? Toen de Farizeeën hoorden hoe er door de mensen over hem gesproken werd, stuurden zij en de hoge priesters dienaren om hem te arresteren. En Jezus zei, ik zal nog een korte tijd bij u zijn. Dan ga ik naar hem die mij gezonden heeft. U zult mij zoeken, maar mij niet vinden. U zult niet kunnen komen waar ik ben. Toen zeiden de Joden tegen elkaar, waar gaat hij dan naartoe, dat wij hem niet kunnen vinden? Hij zal toch niet naar de Griekse diaspora gaan om de Grieken onderricht te geven? Wat bedoelde hij dan toen hij zei, u zult mij zoeken, maar mij niet vinden. U zult niet kunnen komen waar ik ben. En op de laatste dag, het hoogtepunt van het feest, stond Jezus in de tempel. En hij riep, laat wie dorst heeft bij mij komen en drinken. Rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Zo zegt de schrift. En hiermee doelde hij op de geest die zij die in hem geloofden zouden ontvangen. Dat is best wel een lang stuk aan de ene kant. Zo'n discussie tussen Jezus en de Joden en de spanning die er is. Als het gaat over doden, over haten. Als ik het in mijn eigen woorden samenvat, dan zegt Jezus hier ongeveer het volgende. De wereld haat mij, omdat ik verklaar dat wat de wereld doet slecht is. Mensen kunnen het heel slecht hebben als je kritiek over ze hebt en ze worden aangetast in hun eigen eer. Wat ik onderwijs, zegt hij, heb ik niet uit mijzelf. Ik ben niet uit op mijn eigen eer en daarom ben ik betrouwbaar. Ik ben uit op de eer van degene die mij gezonden heeft. En die ken ik. Ik ken degene die mij gezonden heeft. En daardoor, wanneer ik weer terugga, zul je mij zoeken. Maar je zult mij niet vinden. Er staat hier ook een paar keer in dit hoofdstuk dat het een geheim is. Jezus vertrok in het geheim naar Jeruzalem. Jezus hield zich verborgen. En toch gaandeweg, gedurende dit gesprek en de confrontatie en die dagen op het Loofhuttenfeest, gaat hij steeds harder praten. Op een gegeven moment zegt hij luid en duidelijk wie hij is, waar hij vandaan komt. En op het eind schreeuwt hij het uit in de tempel. Ik heb heel lang mezelf afgevraagd, wat gebeurt hier nou allemaal? En wat zegt Jezus? En is het niet een beetje een ingewikkelde discussie? Ik kan je alleen maar uitnodigen om dat hoofdstuk zelf maar steeds weer te lezen en anders verschillende vertalingen naast elkaar te leggen. Om te kijken wat staat er en hoe kan ik nou het beste begrijpen. Maar ik zag er wel, en toen ik dit aan voorbereiden was, een soort opbouw waarin Jezus als het ware probeert te vertellen. Ik weet waar ik vandaan kom. Ik weet wie mij gezonden heeft. Het alles wat ik met jullie deel, heb ik niet van mijzelf. Als ik een woord van waarheid heb, een woord van wijsheid, een woord van liefde, een zegen, dat je zegt, dat doet mij goed. Besef dan, dat komt niet van mij. Maar dat komt van degene die mij gezonden heeft. En zo ben ik dus een betrouwbaar iemand, want het gaat niet om mij. Het gaat om hem die mij gezonden heeft, om zijn eer. En vervolgens, in het vervolgtraject daarvan, zegt hij dat datzelfde leven, diezelfde houding, diezelfde bron, datzelfde gezonden zijn, beschikbaar is voor ieder die tot hem komt en in hem gelooft. Je kunt weten dat Jezus de Heer is, dat hij leven brengt, dat wat hij doet van God is, wanneer je dus naar hem toekomt en het wil van de Vader leert kennen en er ook in gaat wandelen. Wanneer je dus niet meer uit bent op je eigen eer, maar de eer die jou gezonden heeft. Je kunt ook als mens gezonden zijn in deze wereld. Dat de dingen die jij doet van binnenuit naar buiten gaan. En daardoor word je dus een betrouwbaar iemand. Omdat je niet constant hoeft te halen en trekken en douwen. Om te zorgen dat bepaalde dingen terechtkomen zodat jij aan je trekken komt. Of dat mensen doen wat jij nodig hebt. Jij kunt ook uit dezelfde bron tappen. Zegt Jezus, als je komt en drinkt. De wereld veranderen, kan je zeggen, begint bij jezelf en het besef wie jou gezonden heeft. Begint bij het leren kennen dat er een God is die jou dusdanig lief heeft, dat hij in jou wilt wonen en door jou heen de wereld wil bereiken. We zijn met elkaar als gemeente onderweg in het uitzoeken van aandacht en relaties. En hoe moet je daar nou over spreken? Hoe geef je daar invulling aan? En we zijn dus nu weer begonnen met contactpersonen. We willen een gemeente zijn waar vreugde te vinden is. En veerkracht. Respect. Waar een opbouwende houding is naar elkaar toe. Waar we iedereen leeft en handelt en spreekt vanuit het besef, ik ben gezonden. Er is iemand die achter mij staat, die zegt van, die noemt mij bij mijn naam en die geeft mij een plek. Die geeft mij betekenis, die geeft mij gelegenheid om van invloed te zijn op anderen. En wie ik ben en wat wij zijn met elkaar in de gemeente, dat is niet van onszelf. Het is niet uit onszelf, maar het is uit hem. Ieder mens maakt een wereld van verschil, maar ieder mens kan dan ook een wereld van verschil maken. Je kunt hemels licht uitstralen of een schaduw werpen in je omgeving. Je kunt anderen aanvullen of je kunt steeds weer dingen van anderen nodig hebben. Je kunt anderen opbouwen of je kan iets of iemand afbreken. En het verschil tussen die twee bewegingen wordt gemaakt in de bron van waar je uit put. Verwacht ik iets van de ander omdat ik dorst heb? Of heb ik al drinken gevonden in mijn relatie met Jezus Christus? En kan ik daardoor de ander iets aanbieden? Moet ik iets van jou hebben omdat ik een leegte ervaar? Of mag ik iets voor jou betekenen vanuit de volheid van God in mijn leven? Ik heb ooit eens een keer iemand horen spreken en die had het over geluk. En gelukkig zijn in je huwelijk. En aan het eind van de toespraak was er iemand die zegt van, die vroeg aan hem van, maak jij jouw vrouw gelukkig? En zijn vrouw was in de bijeenkomst en toen hij zei van, nou vraag het er zelf maar. En toen zei ze, nee, mijn man maakt mij niet gelukkig. En iedereen hield de adem in, toen werd het spannend. Ze zegt, geluk, daar kies ik zelf voor. En hij kan aan mijn geluk toevoegen. Is er iemand die jou zegent? Ik hoop het wel. Maar als het goed is, begint de zegen bij jezelf, bij het kiezen voor de zegen die God over je leven heeft uitgesproken. Ervaar je vrede in het leven? Ik hoop het wel, maar ik hoop dat die vrede allereerst een vrede is die van binnen komt. Ook als we aandacht geven aan elkaar, als een contactpersoon contact opneemt, dan kan je wel zeggen, ik verwacht dat de contactpersoon dit of dat voor mij doet en daardoor ben ik verbonden met de gemeente en voel ik mij goed. Of je kunt zeggen, wij zijn met elkaar, geven wij invulling en aandacht. De contactpersoon die neemt contact op en we spreken met elkaar, we delen dingen met elkaar. En zo bouwen we als het ware met elkaar aan een gemeente waar het goed is om samen te zijn. Ik zie dat ook terugkomen in die versen uit Johannes 7, vers 38 en 39. Dat Jezus dan zegt, als je bij mij komt en drinkt, het vervolg is dat rivieren van levend water zullen stromen uit het hart van wie in mij gelooft. Dus wanneer je al die bekertjes water die wij samen drinken samenvoegt, dan ontstaat in mijn eigen woorden een beeld wat ik heel lang bij me heb. Zo'n beeld van al die bekertjes samen vormen één groot stroom van levend water. En zegt Jezus, en zegt de schrift erbij, en daarmee doelde hij op de Heilige Geest. Er is over de Heilige Geest veel te doen. Veel boeken zijn geschreven over wat de Heilige Geest allemaal uitwerkt. Er zijn heel veel boeken geschreven over tongentaal, over rusten in de geest, over krachten en genezingen en noem maar op. En tegelijk, als je in de Bijbel gaat kijken welke rol de Heilige Geest speelt, heeft het heel veel te maken met relaties. Heeft het heel veel te maken met hoe je met elkaar spreekt. De vrucht van de geest in Galaten 5 vers 22 wordt genoemd liefde, vreugde, vrede. Geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. En deze dingen komen eigenlijk bijna alleen tot hun recht in relatie met anderen. Jezus en de Geest samen, waar zij op de troon zitten en daar is dan het Koninkrijk van God. Ik heb dat van de week ook ervaren. We hebben vrijdag en zaterdag mijn schoonzusje verhuisd. Mijn vrouw van mijn overleden broer, die ruim een jaar geleden overleden is. 4 kleine kinderen. En zij heeft een enorm vertrouwen in God. En dat spreekt ze elke keer uit, ook bij familie en vrienden en mensen die haar niet goed kennen. Of die minder vertrouwd zijn met Christus, maar die spreekt ze gewoon uit. Ik vertrouw dat het goed zal komen, want God is erbij. En ze heeft daardoor enorm veel mensen bemoedigd. En ze heeft een netwerk via Facebook, daar word je jaloers van. En we moesten gaan verhuizen. En de familie was eigenlijk best wel... Nou, iedereen had zijn aandeel al geleverd, maar zo'n grote club is het niet. En er waren mensen die kwamen van Heinde en Verre, van Uitzeewolde, van Harderwijk en noem maar op. Mensen die zij niet eens kenden, een echtpaar. Die zeiden, wij zijn al een jaar lang voor jullie aan bidden. Nou ga je verhuizen, dan komen we ook helpen met een bus en met iemand anders erbij. En we waren gisteren met 17 man bezig het spul te verhuizen. En het waren een heleboel christenen, toegewijde mensen uit de evangelie gemeente Harderwijk en zo. En het was zo'n ongelooflijk mooie sfeer. Ik heb nog nooit zo'n mooie verhuizing meegemaakt. En echt waar... Geen schuine mop werd er getapt, want dat hoort bij een verhuizing, zou je haast denken. En er viel geen onvertogen woord. Het was echt, we hebben zo ontzettend veel plezier met elkaar gehad. En ik denk, dat is nou een voorbeeld van hoe dat werkt. Iemand heeft vertrouwen in God en dat wordt samengevoegd met anderen en ontstaat gewoon een sfeer. Het is heerlijk om er te zijn. Iedereen heeft ontzettend veel plezier gehad. En ze is verhuisd. Ik ben een boek aan het lezen op dit moment van een Amerikaanse schrijver. Die is al een aantal jaren op zoek van wat is nou de essentie van kerk zijn en christen zijn. Hij zegt, we zijn als kerk zo met onszelf bezig naar binnen toegekeerd. Hij zegt, ik kan me niet voorstellen dat dat waar is. Ik geloof dat Jezus zijn boodschap bedoeld is dat het van binnen naar buiten zou gaan. Het boek wat ik nu aan het lezen ben van hem, hij heet Brian McLaren. Dat is The Secret Message of Jesus, de geheime boodschap van Jezus. En hij zegt daarin, de grote mysterie van het koninkrijk van God is dit. De koning leeft in jou. Hij leeft in ons. En dit geheim, want het is niet te vatten dat de God van hemel en aarde, de koning der koningen, de Heere, de Heere, de Alpha en de Omega, de eerste en de laatste, begin en de einde. Hij leeft en hij woont in ons. Dit geheim, dit mysterie, schrijft hij. Christus koning in en onder ons. Dit nodigt ons uit in een verzoend en een verzoenend beweging. In een uitdijend netwerk van relaties. Steeds weer ontdekken van nieuwe mensen, nieuwe gezichten, nieuwe harten, nieuwe verhalen die samenkomen in dat verzoend en verzoenende gemeenschap van Christus Koning. Dit schrijft hij, dit is de hoop waar de wereld op wacht. En die hoop ligt in de armen van de plaatselijke kerk. Die hoop ligt in jou en mijn armen als wij samen aandacht geven aan elkaar, met elkaar optrekken. En voor elkaar zorgen. Heer Jezus, we willen u danken dat u onze God bent. Dat u onze Heer bent. Maar vooral ook dat u bron van leven bent. En in ons wilt wonen. En dat u voor ons van binnen naar buiten wilt keren. Zodat wij van u mogen getuigen in deze wereld. Alleen al in de manier waarop wij met elkaar omgaan. Met elkaar spreken. Wij danken u dat u ook de Heer bent. De gastheer in deze gemeente. Dat dit steeds weer een vindplaats mag zijn, een plek waar mensen niet alleen elkaar ontmoeten, maar ook u. Heren, en ook deze woorden van morgen over hoe u ons wilt verbinden met uw Vader, die u gezonden heeft, maar ook die ons gezonden heeft en zendt in deze wereld. Bidden wij dat die woorden, en die waarheid en die werkelijkheid steeds verder in ons mag groeien, ook in de week die voor ons ligt. Heren, als we hier vandaan gaan, elk naar onze plek, waar we ook weer netwerken hebben, waar we ook relaties hebben, wilt u ons daarin zegenen, opdat wij tot een zegen mogen zijn. Zodat als wij hier vandaan gaan, dat wij met ons mogen dragen en uit mogen dragen, uw zegen, de genade van Jezus Christus en de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, die in ons woont, die bij ons is, die voor ons uitgaat, en die ons draagt elke dag opnieuw. Amen.